Vanavond komen wij terecht, in ieder geval in vers 10 van de brief, het briefje. De brief van Judas, waar wij dan toch wel weer een samenvatting vinden van feitelijk heel de brief. Hij heeft trouwens maar één echt onderwerp. En dat onderwerp is dat God een oordeel zal brengen over diegenen die God als zodanig niet willen erkennen. Dat is de samenvatting van het geheel, maar het komt erop neer dat de mens de neiging heeft om een volgeling te worden van de Satan, van de slang uit de hof, uit de eerste bladzijden van de Bijbel, namelijk zich te stellen boven elk gezag. Dat wil zeggen, boven het gezag van het woord van God natuurlijk, maar in hoogste instantie boven God zelf. Dat is hoe de duivel ons beschreven wordt bij enige gelegenheden in de Bijbel. Maar dat is ook hoe de mens zich in het algemeen gedraagt. En wat hier gezegd wordt, is dat dat dan toch wel een vreemdsoortig gedrag is, omdat de mens daarmee ingaat tegen wat hij van nature geacht wordt te weten. Dat is natuurlijk een heikel onderwerp, maar ja. In Romeinen 1 staat dat de mens God kan kennen. En dat is zo sterk dat dat grond genoeg is voor de veroordeling door God van die mens die God niet wil kennen. Er kan nooit iemand zeggen, even denken omdat dit Nederlands ook alweer was, kan nooit iemand zeggen, ik heb het niet geweten. Ja, in Duits is dat iets bekender naar het schijnt, maar dat wil ik nou afwezen. Maar dat is ook niet aardig om daarop in te gaan, maar goed. Maar dat is het dan, hè? De mensen, nee, dat wist ik niet, dat heb ik niet geweten. En de Bijbel zegt, jawel, dat heb je wel geweten, dat kon je weten. Als je me even had nagedacht, had je dat geweten. Maar je wil het niet weten. En Romeinen 1 zegt, men kan God kennen, maar men heeft de positie van God vervangen door die van de mens. Of zelfs nog lager, van gedierte, want zij gedacht zijn wat voor dieren of dierengestalten. Als God aanbeden zijn geworden in de loop der tijd en in verschillende plaatsen en tot in onze dagen, om zo te zeggen. Maar goed. En hier staat in vers 10, maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij. Hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij. En hetgeen zij natuurlijk als onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Er wordt onderscheid gemaakt tussen dat wat ze niet weten, wat de mensen niet weten in de zin van, ze hebben geen idee waar het over gaat. Aan de ene kant en aan de andere kant de dingen die de mens van nature nou eenmaal wel weet. Daar hebben wij het woord geweten aan te danken. Eigenlijk conscientie. In nogal wat talen heet het conscientie. En con betekent mede. Scientie, dat kent u waarschijnlijk als science. Dat is wetenschap. En conscientie, dat woord dat wij vertalen met geweten, althans boven de rivieren, want onder de rivieren heet het ook conscientie, hè? Bij de Rooms-Katholieken bedoel ik. Dat is eigenlijk dus het medeweten of de medeweter. Dat is ook een klassiek gegeven, niet alleen uit de Bijbel, maar ook daarbuiten, dat op een of andere wijze de mens bij zijn geboorte het een en ander weet. En wat dan precies? Nou ja, hij weet genoeg om er vragen over te stellen en daar antwoorden bij te zoeken. Dit is klassiek, dit is eenvoudig, ik wil er gewoon niet op ingaan nu. Waarom zou ik? Maar dat is klassieke Joodse filosofie eigenlijk, maar het is net zo goed klassieke Griekse filosofie. Namelijk, als een mens geboren wordt, draagt hij enige intuïtieve kennis bij zich. Dat heet conscientie, dat heet geweten. De gereformeerde variant luidt de ingeschapen godsbesef. Ik vind altijd een mooi woord, ingeschapen godsbesef. Het is met die geest en die SCA en weet ik veel. Dat kan je onthouden als Nederlander. Het ingeschapen godsbesef. Die uitdrukking staat niet in de Bijbel. Hij is ook typisch Calvinistisch, moet ik u zeggen. Maar ja, de betekenis ervan is inderdaad juist. De Bijbel zegt dat het de lamp des Heren is, doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Dat ik hem niet opzoek komt omdat die vertaling ook vervelend is. Want daar heet het weer, de ziel van de mens is een lamp des Heren, maar dat staat er niet. Niet ziel. Waar het over gaat is in de praktijk over het geweten. Dat wil zeggen dat de mens bepaalde intuïtieve basale kennis heeft. Anderen noemen het gewoon instinct. Alleen instinct schrijven wij ook toe aan dieren. En als het wat intellectuele verantwoord is, zal ik maar zeggen, dan zeggen we het is geweten. Dan heeft het iets met de moraal te maken enzovoorts. Maar het is fundamenteel hetzelfde. Dat is wat in de mens van nature zit. En dat is wat de mens aanzet om vragen te stellen, te gaan zoeken, antwoorden op dat wat erin zit en wat, nou ja, rudimentair is, maar wat ontwikkeld moet worden. Vandaar dat een kind meteen na de geboorte op zoek gaat. Naar wat precies weet het ook niet, maar daar komt het vanzelf al achter. Op zoek. Kinderen leren. Dat is wat ze doen. Tegen de tijd dat ze daar een beetje mee ophouden, worden ze naar school gejaagd. Wat zeg ik dat nou weer ongelukkig. Maar goed. Maar dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Want van nature doen ze dat. Leren. En als ze een jaar of twee, drie zijn, dan hebben ze al een taal geleerd. Dat is toch niet te geloven, beste mensen. Dat moet je op school eens proberen. Of via het LOI, of weet je veel, waar je tegenwoordig een taal moet leren. Dat valt niet mee. En dat kleine grut doet het maar zo. En niet alleen dat. Het is onvoorstelbaar wat ze allemaal leren. En zodra dat vermogen wegvalt, dan heb ik altijd het idee, ja, dan moet het gesystematiseerd en geleid worden en dan wordt het al problematischer. Maar het is de natuurlijke gang van zaken en het is het resultaat van, het is de uitwerking van wat daar al in zit. En wij als ouders, nou ik moet zeggen wij als grootouders, kijken daar ook naar. Hè? Wat zit erin? Wat is de aanleg? Waar gaat het naartoe? Hoe gedraagt het kind zich? Maar dat zit er allemaal in. Dat weet het kind nog niet. En de ouders ook niet, maar de grootouders al wel, zal ik maar zeggen. Dat is het eigenlijk. Heb je iets meer ervaring? Maar toch maar weer. Maar het is kostelijk om dat te zien. Maar dat is de mens. Het heet trouwens niet alleen leren, het heet trouwens ook geloven. Het is volstrekt hetzelfde. Vandaag heb ik het nog iemand horen zeggen. Geloof is vertrouwen in wat meegedeeld is. Want, dat is niet moeilijk, werd er gezegd, kinderen beginnen met te geloven wat hun ouders hen wijsmaken. Ze hebben geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Het hele begrip twijfel bestaat niet. Ze pikken het gewoon over. Dat is geloof. En later, als de zonde actief wordt, zal ik maar zeggen, dan gaat men daaraan twijfelen. En gaat men zijn eigen ideeën, gedachten ontwikkelen. En die stellen in de plaats van die van de ouders of de welke dan maar, enzovoorts. Dan gaat men, probeert men een eigen weg te gaan. Dat is wat het is. Of dat nuttig is, dat laatste? Ja, een beetje wel, want ja, elk mens wordt geboren in een zondige wereld. En als hij niet leert zich daarvan enigszins los te maken in zijn denken, komt hij nooit tot de Heer Jezus Christus. Want daarvoor moet je een persoonlijke keus maken. En je dus toch enigszins ontworstelen aan de mores, of het gebrek daaraan, uit de omgeving, uit de wereld om ons heen, enzovoorts. Maar wat ik maar bedoel te zeggen, is dat de mens dan toch van nature weet dat er iets hogers is dan de mens zelf. Iets waar hij rekening mee moet houden, zal ik maar zeggen. Iets waar hij aan ondergeschikt is en waar hij ook niet tegenop kan. En daarna vraagt u wellicht, is dat zo? En dan zeg ik, nou, dat is precies wat ik bedoel. Dan op den duur gaat de mens daar vragen over stellen. En gaat die filosoferen en zeggen, nou, nee toch. Nee toch. Bovendien, als er een God is die zich kenbaar maakt, dan moeten wij toch eerst in staat zijn om hem te kennen, om dat te leren. Dus dat is de norm. Dat wat wij doen, onze eigen filosofie, ons eigen bevattingsvermogen, want God kan daar ook niet overheen. Hebben jullie dat nog? En dan heeft men net gefilosofeerd dat God zich moet onderwerpen aan onze gebreken. Je bent er zo, hoor. Anderen schrijven er eerst dikke boeken over. En dan, daarna worden er dikke boeken geschreven over het ontstaan van het eerste dikke boek. Hoe het zover heeft kunnen komen. En wat eraan vooraf ging, enzovoorts. En hoe de reformatie voorafgegaan werd door het humanisme. Door het humanisme voorafgegaan werd door de renaissance. En nou ja, enzovoorts. Maar het is een heel eenvoudige gedachte allemaal, dit. Het komt altijd op hetzelfde neer. Men weet... Natuurlijk weet men dat er een God is. Dat kan niet anders. Iemand moet dat allemaal gemaakt hebben. Dat wij leven in dagen waarin men komt tot de absurditeit van... Van het, er was niks en het ontplofte en dat soort dingen meer. Ik weet niet hoe je dat serieuzer kunt uitdrukken, want het is niet serieuzer dan dit. Ja, dit is... Ik vind het... Ik wil niemand beledigen, maar ik vind het wel stomzinnig, hoor. Ja, dat je daarvoor leent om zo'n verhaal op te hangen. En je kon ze goed leren. En je had zo goed stel hersens. En dan sta je me te vertellen, in het begin was ze niks en toen ontplofte dat. En zo is het gekomen. Onbegrijpelijk vindt hij die dingen. Want ja, het gaat ook tegen de natuur van de mens in. Kijk, het alternatief, want dat is het echte verhaal, hè? Het enige alternatief wat men heeft is, dan is het dus de schepper en die heeft hemel en aarde gemaakt, enzovoort. En dus zitten wij daaronder en kunnen wij daar ook verder niks aan doen. En dat is precies hoe de Heer zelf, de Heere God in de Bijbel, zich presenteert. En zegt, ik ben... Die ik ben. Ik ben. Er is eigenlijk nauwelijks meer over te vertellen. Ik ben. Maar dan staat er dan: ik ben de Heere. De Heilige Israëls, de Verlosser. Buiten mij is er geen een. Is niemand. Ik ben de Heere God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de aarde heeft uitgespannen. Soms staat er die de hemel heeft uitgespannen. En de aarde en al wat daarin is. Enzovoorts. Er is geen ander, dat heb ik gedaan. En als je me niet gelooft, ik ben in ieder geval ook die God die jullie, Israël, uit Egypte verlost heeft. Een heel wereldrijk naar de Filistijn, nou ja, naar de Amalekieten geholpen heeft. Dat is dichter in de buurt. En jullie hebt uitgeleid, dwars door een zee. Dat was niet nodig, maar ik had even wat te demonstreren. Dus ik heb jullie een eentje om laten lopen. Om door een zee te gaan waar je helemaal niet door kon. Maar ik heb het toch gedaan. En nou ben je hier bij die berg. En nou zal ik je wat vertellen. En dan toen komt de wet onder Mozes enzovoort. En vele jaren later, honderden jaren later, onder Jesaja, Melezi Jesaja, vanaf hoofdstuk 40 ongeveer. En daar lees je dat de Heer zegt, ik ben die God die hemel gemaakt, die de aarde gemaakt, die heeft uitgebreid. Ja, ik weet het. En mensen maken hun eigen goden, die hakken bomen om en zagen het tot brandhout en houden een stukje over. En daar maken ze dan een god van, enzovoorts. En daar knielen ze dan voor en die god zegt niks. En als je niet oppast, valt die om, dus je moet hem nog vastspijkeren ook. Het staat allemaal in je Bijbel. Bij herhaling, en dat is wat de mens doet. En ja, respectvol kan ik daar niet over spreken, uiteraard. Het is opstand tegen God. En toen zei de Heer tegen Israël, oké, nou ben je hier bij die berg en nou komt Mozes bij mij op. En dan, en dat deed hij dus, en na 40 dagen kwam hij terug en in die 40 dagen...
Ja, terughouden
gehouden. Hè? Hadden ze een gouden kalf gemaakt en een hele godsdienst, een hele religie ingericht. Enzovoorts. En beworpen met een griffie. En wat het maar was. Onder leiding van Aaron. Ja, en dan is democratische weg. Hm? Nou ja, zo gaan die dingen dan. Begrip voor me? Nee, ik kan alleen maar stellen, ja, begrip. Ja, dit is wat in de mens zit. De neiging om zich te onttrekken aan het gezag dat boven hem staat. Dat is wat het is, maar dat is typisch de Satan. En ik zei met opzet, typisch. Dat is het beeld, het voorbeeld. U weet hoe het was. Het Joodse volk was in opstand tegen de Heer, trok zich van de Mosaïsche wetten niet aan. En de Heer zegt, dan breng ik je in ballingschap, dan voer ik je weg naar Babel. Volgens mij, dat gaat toch niet gebeuren. Toen zei de Heer, nou, sterker nog, ik ga Jeruzalem verwoesten, de tempel verwoesten, en er blijft van niemand van jullie over in dit land. Ze zeggen, nou, het zal wel meevallen, want de Heer had toch beloften gedaan. Als we ons goed herinneren, enzovoorts. En toen deed de Heer het en hij bracht ze allemaal naar Babel. En degenen die gevlucht waren naar Egypte werden ook nog achterhaald. Ze werden allemaal gedood. Bleef niemand over in het land. En wat gingen ze in Babel doen? Een gouden kalf maken. Alleen nou heet het anders, maar het is hetzelfde. Want onder leiding van de Aaronitische priesters... De Kohanim, zeker wel, richtte men een eigenzinnige, eigendunkelijke, zelfbedachte godsdienst op. Dat kennen wij tot vandaag als het judaïsme. Toen zegt hij natuurlijk, ja, maar het is toch gewijd aan de Heer. Dan moet ik u zeggen, ja, dat zei Aaron ook van het gouden kalf. Lees het maar na. Exodus 32, zoiets. Lees dat maar na. Toen zei ik, dat is de Heer. Dat is die God die ons uit Egypte heeft uitgeleid. En morgen zullen we den Heere een feest vieren. Maar hij bedoelde het gouden kalf. Maar die hadden ze zelf gemaakt. Hebben jullie die nog? Dat is één. En het andere is, wat het Jodendom, het Judaïsme betreft, gewijd aan de Heer. Als je dat woord maar durft uit te spreken, vlieg je eruit. Word je wat word je dan? Ja, dus ik kan nooit op dat woord komen. Dan word je geëxcommuniceerd, dus dan weet je het wel. Hoezo? Eerst in het land en dan worden ze geacht de Heer te dienen, want dat is verbonden aan het bezit van of het wonen in het land en dat willen ze niet. Dan studeren ze eruit en dan gaan ze in Babel notabene, de moeder van alle hoererij en de gruwel der aarde. Daar bedenken ze dan een eigen religie. En mocht je nou zeggen, staat het allemaal in Judas? Hier? Ja, het staat hier, want dat is het volgende vers ongeveer. Hè? Want er staat, eerst vers 10... Hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij. Ze weten niet waar ze het over hebben. Dat is tot vandaag ook zo. Hè? Je krijgt gesprekken met mensen over de Bijbel. En ze hebben er een mening over. En vaak heel gedecideerd. Maar ze hebben geen idee waar het over gaat. Ik had bijna slaande ruzie toen iemand tegen mij zei... van, geloof je dat je de Bijbel zo mag uitleggen? En toen wist ik, ik weet nooit wat ik dan zeggen moet. Dus ik zei iets als, oh, heb je hem gelezen? Ja. Mens. Mens. Wat een ellende. Nou ja, goed. Ja, de man was zwaar beledigd. Ja. Ja, dat is duidelijk dus. We stonden in de rij voor het lopend buffet. Bij een bruiloft was dat, waar ik gesproken had. Ik zal het nooit vergeten. Woest was die. En bruidspaar zei, we zijn een heleboel vrienden kwijtgeraakt. Godzijdank. Maar ja. Ja, dat zijn zulke gekke dingen. Ze praten over dingen waar ze echt geen idee van hebben. Dat is een lastige. En dat gebeurt een hoop natuurlijk. Ja. Je hoeft de radio maar aan te zetten op Nederland 1. Je hoort allemaal mensen praten over dingen waar ze echt niks van weten. Bla, 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 bla. Ik meen het echt hoor. Maar goed. Of ik er dan wel wat van weet. Nee, misschien niet, maar ik praat ook niet mee. Toch. Doe maar. En aan de andere kant, hetgeen zij weten, ook van nature, de mens als zoogdier bij wijze van spreken, dat wil men er toch wel dikwijls van maken. De mens is ook maar zo'n vanzelf ontstaan beest. Schijnt dan met hersens te zijn, maar wat meer dan de dieren dan en zo. Maar hier staat jammer wat ze als onredelijke vee, dus als ze als dieren weten, daarin verderven zij zich. Dat wil zeggen, dat wijzen zij af. Dat gezag namelijk. En daarmee richten ze vervolgens hun eigen leven en hun eigen denken in en dus hun eigen religie. Want religie is niet zozeer dienst aan God, hoewel het synoniem voor religie is nou eenmaal godsdienst. Maar religie, strikt genomen, is niet dienst aan een god, maar religie is traditie. Religie is gebondenheid aan algemeen gangbare inzettingen. Religie, het woord zelf, betekent niks anders dan binding. Van ligare, binden betekent dat. Heb je dat? Ja, religie wil zeggen weer binden, opnieuw binden, strakker binden. Zodat men leeft van wet tot wet. Dat is wat het woord echt betekent. Vandaar dat je het ook al tegenkomt, vooral bij bijvoegd naamwoord of bijwoord religieus, kom je ook nog wel eens tegen in buiten elk godsdienstig verband. Als er gesproken wordt over mensen die nauwgezet, minutieus zich houden aan bepaalde regels enzovoorts, dat noemt men ook religieus. Met religieuze ijver enzovoorts. Maar ja, eigenlijk is het een dwangneurose. Dat is, vind ik persoonlijk, een heel goed synoniem. Ach, misschien niet altijd, maar ik moet het een beetje zwart-wit vertellen, zodat u het onthoudt, hè, wat het is. Kijk, en voorbeelden daarvan hebben we hier. In vers 11. Wee hun. En dat hun slaat uiteraard op deze uit vers 10. Dan wel de deze uit vers 8. Die categorie. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan. Hier heet het de weg van Kain. En daarna heet het, en door de verleiding van het loon van Bileam, via het Grieks wordt het Balaam, zijn ze ingestort. En ze zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Maar Kain, Bileam en Korach hebben met elkaar gemeen dat zij hun eigen opvattingen stelden in de plaats van het woord des Heren. De neiging bestaat natuurlijk om aan te duiden wat dan zo de verschillen zijn tussen Kain, Biljam en Korach. En dat is wel een beetje jammer, want waar het nou echt om gaat natuurlijk is de overeenkomst tussen die drie. En wat hen aan elkaar bindt uit totaal verschillende tijden van de Bijbel, dat is dat zij hun eigen ideeën stelden boven het woord van God. En boven, want ik hou het in de context, boven wat zij geacht werden ook van nature te weten. Hebben jullie dat? Ik bedoel, iemand als Biljam, dat weet u toch, die werd ingehuurd. Ik kom wel later wel op terug, denk ik. Maar iemand als Biljam werd ingehuurd door Moab. Door de Moabieten werd hij ingehuurd om profetieën uit te spreken, vloeken uit te spreken over Israël. Het Israël dat onderweg was naar het beloofde land. In Moab was trouwens Mozes gestorven, want Nebo, de berg Nebo ligt in Moab. Vandaaruit kun je althans een deel van Israël zien liggen. En Israël stond dus aan de grenzen van het beloofde land, bij die Moabieten. En toen dachten ze, we moeten dat volk tegenhouden. Maar je weet toch hoe het was toen Israël bij Jericho kwam. Nou, al voordat het bij Jericho kwam, ruim voordat het bij Jericho kwam, waren er immers van die verspieders, weet u nog? En er waren er twee die bij Jericho terechtkwamen en daar werden verborgen, schuilgehouden bij Rachab. En u weet toch wat Rachab zei? Wij weten al 40 jaar dat jullie eraan komen en we weten ook dat er niks tegen te doen is. Want die God van jullie is niet tegen te houden. Dus zei ze, nou ja, ik verberg jullie nu, maar zorg er dan voor dat als straks Jericho valt, dat ik het overleef. Ze wist dus, en ze zegt, wij weten dat. Zie je? Iedereen kon dat weten. Er zat al een geschiedenis achter van 40 jaar. Waarbij het volk weliswaar niet rechtstreeks naar het beloofde land ging. Maar iedereen wist waar het naartoe zou gaan natuurlijk. Er zal toch wel iemand ooit een onderzoek hebben ingesteld. Een soort klokkenluider of zoiets. Wat is dat voor een volk? Wie zijn die Hebreeën? Waar komen die vandaan? Oh, die stammen van Abraham, Isaac en Jacob. Die woonden hier enzovoort. En die waren van die koninklijke familie die uit Ur der Chaldeeën afkomstig was. Aan wie God beloften gedaan had. En daarom wilde die lui hier nooit grond kopen. Ja, ze hebben hier wel een paar graven. Maar ze hebben hier nooit grond willen kopen. Want de Heer zou het hen geven. En nu zijn ze vermenigvuldigd en dan zijn ze onderweg hierheen. Dus dan is het moeilijk om dat uit te zoeken. En ze waren al 40 jaar onderweg. Gepaard gaande met tekenen en wonderen en menigerlei krachten des Heilige Geestes, of hoe je dat maar zeggen moet. Dat bedoel ik maar, dat konden ze weten. En dan wordt die Biljam ingehuurd en zo van, ja, we gaan proberen dat tegen te houden. Nou ja, Biljam wist dat het ook niet kon, maar hij probeerde het toch.
Hè? Ja, ze betalen hem.
Nou ja, het geld was goed. Ja, tegen betaling. Natuurlijk gaat het daar allemaal om, maar dat denk ik elke dag. Ja, dat gaat om het geld natuurlijk. De mensen moeten hun baantje houden, dus dan moeten ze compromissen sluiten. En wat voor consequenties het heeft, dat doet er niet toe. De vraag is alleen, hoe maken wij het volk het een en ander wijs? Zodat ze ons niet meteen aan de kant zetten, want er zijn zo weer verkiezingen. Nou, het kan nog net, als we haast maken. Nou ja, wat een gedoe allemaal. Het gaat heus om de poen, het gaat overal om het poen, het gaat allemaal over de eigen baan enzovoort. Ja, dat is Biljam. En uiteindelijk zei hij, weet je wat je moet doen? Je moet het aanleggen met het volk. Je moet proberen vriendschap met het volk te sluiten. Je moet het aanleggen met dat volk en zo. Dan verliezen ze vanzelf hun vertrouwen in hun eigen God. Dan sluit je het compromis enzovoorts. En dat is ook wat gebeurd is. Dan lezen die geschiedenis. Ik weet niet of ik er nog aan toe kom vanavond, maar dan heb ik vast iets gezegd daarover. Biliam. Oud-testamentische variant van de Nicolaïten. Maar toe maar. We moeten het eerst hebben over de weg van Kaïn. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingegaan. De weg van Kaïn. En u weet waar de weg van Kaïn toe leidde? Hij verdween. Uiteindelijk was hij helemaal weg en was een moordenaar geworden. Enzovoorts. Hij was de eerste man in de wereld die een broer had en die vermoordde hem ook nog. Toch? Nou ja, zoiets. Kaïn. We hebben de geschiedenis van Kaïn in Genesis 4. Het is een lange voorgeschiedenis, maar ja, die ertoe leidde dat de mens uit de hof van Eden verdreven werd en meer in het bijzonder verdreven werd van de boom des levens. En het doel daarvan was dat hij niet zou leven in eeuwigheid, want dat staat er allemaal. En dan krijgen wij in hoofdstuk 4 van Genesis, en Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. Je zou het eigenlijk moeten lezen in samenhang met het voorgaande hoofdstuk, waar gesproken wordt over het zaad der vrouw, dat ooit zou komen om het zaad van de slang de kop te vermorzelen en zo verder. En bovendien staat ook nog net in het voorgaande hoofdstuk, Adam noemde de naam zijn vrouw Heva, omdat zij moeder aller levenden is. En hier in 4 vers 1 wordt die naam weer genoemd. Dan heb je meteen alle schriftplaatsen in het Oude Testament gehad. Maar... Echt waar?
Ja?
Ja. Ik wist dat er iemand zou opkijken. Maar ik wist alleen niet wie. Dan heb je alle schriftplaatsen gehad in het Oude Testament waar Eva bij naam genoemd wordt? Vaker komt het niet voor. Echt niet. En het Nieuwe Testament vind je trouwens ook maar 2 keer. Ik heb het niet bij de hand, dan moet ik even zoeken, maar dan ook maar 2 keer. En dan heet ze Eva. Ach, dat is een ingewikkeld verhaal. Dat is omdat de Grieken de H niet schrijven. En dan ben je dus de H van Heva kwijt. Dan wordt het Eva en brust sowieso op een misverstand, want ze heet niet Heva, ze heet Geva, want het is een geet en niet een he aan het begin. Echt, kan het ook niet helpen. Heeft men niet goed gekeken. En dan krijg je dat men denkt dat er een he staat in plaats van een geet. Dat is bekend hoor, wat ik nu vertel. Ja, dat is je ook niet kan schelen, kan ik me nog voorstellen. Maar ja, toch maar. Maar het is bekend. En als ik het er toch over heb, kan ik ook nog wel eens zeggen. Dat ze heet Heva, dat is de Geva. Gava. Dat wil zeggen, omdat ze de moeder aller levenden is. Maar als dat zo is, dan staat het ook nog verkeerd. Is de tweede letter ook nog fout geschreven, want er staat een waf in het midden. En dat is dan de verkeerde letter, dat had een jot moeten zijn. Want leven is gai. Gai. Je ziet, sommige, is er niemand hier die zo'n speldje draagt? Of zo'n hangertje of zo? Schei, met een geet en een jotje? Nee, niemand? Onder u? Ik kom het nogal eens tegen, hoor. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar een gai staat er dan. In het Hebreeuws. Dat zijn de letters. En dan nog een H erachter, dan heb je de naam van Eva. Maar drie van de twee letters worden dus verkeerd gelezen. Daar komt het op neer. Kan het ook niet helpen. Het is Gaia. De moeder aller levenden. Maar goed, het doet er nou niet toe. Wat het toe doet is dat ze hier moeder wordt. En zij baarde een zoon. En ze zegt, ik heb een man van de Heere verkregen. Want Kain, van Kana, verwant aan Kanaan trouwens, betekent zoveel als verkrijgen, verwerven. Het is ook het woord voor koophandel. Misschien zou je dat moeten onthouden. Soms wordt het woord vertaald met bedrog. Vanwege de veelheid uw koophandels, gaat over de koning van Tyrus in Ezekiel 28, vanwege de veelheid uw koophandels. Maar ja, en latere vertalingen vanwege de veelheid van uw bedrog. Het is, ik heb het niet uitgevonden, maar het is hetzelfde woord. Het gaat om, wij moeten binnenharken. Heb je dat binnenhalen? Dat is, dit moet meer worden enzovoorts. U weet wel. Dat laten we tegenwoordig over aan de overheid, dit soort werk. Maar, nou ja, laat maar zitten. Ik stond laatst bij iemand aan de deur. Daar stond op stond een bordje op het raam. Gij zult niet stelen. Ik denk, wat is dat? Apart, waarom staat het daar? Hele kleine lettertjes eronder. Dat doet de overheid wel. Nou ja. Ja, ik wist ook niet of ik lachen moest of niet. Maar ja, het is apart. Ja. Nou ja. Toen maar. Adam bekende Eva, zijn huisvrouw. Zij werd zwanger en baarde Kain en zei, ik heb een man van de Heere verkregen. Zou dat misschien het beloofde zaad zijn? Maar ja. Zij voer voort te baren zijn broeder, Abel. En Abel werd schaapherder en Kain werd landbouwer. De geschiedenis gaat heel snel. Hier. En Abel, betekent zoveel als, ik heb eens gelezen dat het betekent een ademtocht, vond ik ook wel aardig. Hoe verzinnen ze het, een ademtocht? Het betekent zoveel als ledigheid, ijdelheid, zinloosheid, doelloosheid, wat het maar was. Het gaat in ieder geval over het tijdelijke, hetgeen toch duidelijk een toepasselijke naam was voor de man, want hij heeft het niet zo lang gemaakt, toch? Abel werd schaapherder en Kain werd landbouwer. Allebei een agrarisch beroep, waarom ook niet, een halve bladzijde terugstaat, dat de mens in het zweet zijns aanschijns zijn brood zou eten, totdat hij uit de aarde zou wederkeren en dat hij het vervloekte aardrijk zou bebouwen. En dat hij daarvan zou eten met smart al de dagen zijns levens. En dat die aarde doornen en distelen zou voortbrengen enzovoort. Dat is vers 17, 18 en 19 uit hoofdstuk 3. Want de mens moet... Je had nog geen supermarkt, hè? Ja, geen melkfabriek. En ja, soms moet je, hier in Friesland hoef je dat toch niet uit te leggen, denk ik. Hè? In het Westen wel, hoor. Moet je dat uitleggen, hoor. Ja, dat wij toch echt moeten leven van wat de aarde voortbrengt. Die aarde, die grond, die bebouwd moet worden en wat daaruit komt, daar leven wij van. Dat heeft een eenvoudige oorzaak. Wij zelf komen daaruit. Dus, uit de aarde geformeerd, uit de aarde aards en keren tot de aarde weder. Als de mens in leven moet blijven, er wat van wil maken, moet hij de aarde bebouwen. Als je dat niet doet, wordt het nog moeilijker. Hij moet hard werken om je leven te blijven. En als je zich niet bezighoudt met een of ander agrarisch beroep, om zo te zeggen, dan wordt het nog moeilijker om je leven te blijven. Dan noemen we het survival. Dan moet je helemaal van 's morgen vroeg tot 's avonds laat op zoek naar een hapje eten. En van ellende moet je dan, wat je daar allemaal moet eten, zal ik u niet vertellen. Maar toen maar. Zie, het blijft moeizaam. En de algemene gedachte is, de aarde is vervloekt, leeft licht onder de vloek, de mens is daaruit genomen, leeft dus ook onder de vloek. En je moet wel erg hard werken om die aarde wat te laten voortbrengen om je leven te kunnen blijven. Want het rendement van de aarde, dat is betrekkelijk gering. Je moet er heel veel aan doen om er iets uit te kunnen krijgen. Dus algemeen zo. Ik bedoel, in heel de natuur, dat weet iedereen toch, zaadproductie die is erg uitgebreid. Zaad, zat. Maar het aantal zaden dat vrucht draagt, is miniem. Verhoudingsgewijs. Ja, nou goed. Hoeveel zaadjes van paardenbloemen die brengen later nog eens een paardenbloem voort? Dat is echt gering. Dan heb ik het nog niet eens. Nee, zuster, ik heb het nog niet eens over de menselijke voortplanting. Wat daarvan vrucht draagt. Van de menselijk zaad, maar ook van de menselijke ei. Eitjes, om zo te zeggen. Het is zeer gering. En als het lukt, is het leuk. En, het gaat moeizaam. En ook met zwart gepaard, stond er ook al hiervoor, dus ik verzin het niet. Het staat allemaal in de Bijbel. Maar goed, dan heb je die twee. De een is schaapherder, dat wil zeggen, die houdt de vee op na. En de ander is een landbouwer, maar beide bewerken dus het land. En het geschiedde ten einde van dagen. Na verloop van tijd betekent dat dat Kaïn van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborene zijn schapen. Let op het woord ook. En Abel bracht ook van de eerstgeborene zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. En iedereen kent dat verhaal. Het is bijzonder klassiek. Die beide broers met elk een altaar. En ze brachten allebei het eerste resultaat van hun arbeid. Brachten ze als offer aan de Heer. Wie hen dat geleerd heeft, weten wij niet. Toch? Maar het offer van de een ziet de Heer wel aan, dat van Abel, dat van Kaïn niet. De Geneefse verklaring daarvoor is, ik zei het toch netjes, de Geneefse, uit Geneve, de Geneefse verklaring is, dus uitverkiezing. Het leven van uitverkiezing. Aardig toch? Of het dat is, je komt er een heel eind. Want ja, God kiest toch? Maar waarom? Dat is waar het over gaat. Waarom was dit? Het eerste is, vind ik altijd. En hoe wisten ze dat? Dat God het offer van de een wel aannam en van de ander niet. Gek genoeg. Behalve de verklaring van, nou ja, dat is gewoon uitverkiezing, daar kan je niks aan doen. Als God het wil of niet wil, die maakt zijn keuze. En, als je uitverkoren bent, komt goed. En als je niet uitverkoren bent, komt niet goed. En Kaïn was dan niet uitverkoren. Dat vind ik al een tamelijk vreemde verklaring. De andere verklaring die er direct naast ligt, is deze. Blijkbaar heeft Abel zich aan de voorschriften gehouden en Kaïn niet. Maar de vraag is dan, welke voorschriften? Want wij weten niks over voorschriften hier. Toch? Dat is niet echt aan de orde. Ik weet wel dat we later in de Bijbel wetten hebben met betrekking tot het brengen van offers. Maar ik zou ook niet weten in welke zin dan deze offers daar niet mee in overeenstemming zouden zijn. Enerzijds en anderzijds. Maar die wet die kwam toch pas onder Mozes? Dan ben je toch 2500 jaar verder? Daar hebben Kaan en Abel toch niks mee van doen. Dan hebben we nog de variant die zegt, ja, maar dat offer van Abel was van de eerstgeborene zijn schapen en dus was dat een bloedig offer. En het offer van Kaïn was geen bloedig offer. En de Bijbel zegt, ergens in Hebreeën geloof ik pas, maar daar staat, zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. En gek genoeg, ik heb dat van jongs af aan wel eens gehoord, dit. En ik heb hem altijd afgevraagd, maar waar staat dan, hoe kom je erbij dat Kaïn en Abel een offer brachten om op grond van dat offer dan vergeving te ontvangen? En waarvoor dan? En daarna kijken we de hele verzameling wetten na van Levitische offers. Nee, in de eerste hoofdstukken van het boek Leviticus dus. En dan komen wij tot de conclusie dat er toch wel aardig wat offers bij zijn die ook niet bloedig zijn. En die wel binnen de voorschriften van de Mozaïsche wet vallen, om zo te zeggen. Je komt daar allemaal niet mee weg. En toch, de vraag naar waarom was het offer van Abel voor God acceptabel en waarom het offer van Kaïn niet, wordt eenvoudig beantwoord. En het staat ook zwart op wit trouwens in de Bijbel. Het is wat laag, maar staat er zwart op wit in, kijk of het er hierbij staat. Ja, het staat erbij, notabene. Hebreeën 11 vers 4. Want daar staat, door het geloof, en dat was het dan. Namelijk, Hebreeën 11 vers 4. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande aan God geofferd dan Kaïn. Door het welk, door het offer dus, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde, door dat geloof, waardoor hij meerdere offeranden God geofferd heeft dan Kaïn, door dat geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. En zelfs vanavond in ons midden spreekt hij dus nog tot ons. Want door het geloof heeft hij een beter offer gebracht. Let op dat het niet gaat over de gehoorzaamheid aan een of andere wet. Het gaat om zijn innerlijke gesteldheid. Door geloof. Nou ja, door de keuze die hij gemaakt had. Want vergis u maar niet. Beide mannen, en ik heb het vaak gehoord. Ik zei net, ik heb dat het geen bloedig offer was, heb ik vaak gehoord. Maar ik heb ook heel vaak gehoord, langs de andere route, dat die beide mannen, Kaïn en Abel, allebei religieus waren. En dat ze allebei ritualistiek, is Engels, maar goed. Mm-hmm. Hoe heet het in het Nederlands? Ritueel? Nou ja, oké. Okay. Dat ze allebei ritueel waren, dat wil zeggen, ze volbrachten religieuze rituelen. Zij brachten een offer, elk, aan een God waarvan de Bijbel zegt, God, hij is niet iets behoevende. God kan niet door mensen handen gediend worden als iets behoevende. Dat betekent, hij heeft niks nodig. En als men het toch doet, toch de Heer wat geeft zo, dan is dat in hoge mate symboliek, uiteraard. Een ritueel. Maar wat is dan het verschil tussen beiden? En dat zit hem niet in het uiterlijk, zit hem niet in de inhoud van een offer, want strikt genomen, de beide offers komen met elkaar overeen. Het is gewoon de eerste vrucht van hun arbeid, de eerste vrucht van de oogst, van het jaar, om zo te zeggen. En dat vind je onder de Levitische wetgeving ook vermeld, dat de eerstgeborene van het vee zou geofferd worden aan de Heer, en de eerste vruchten van de tarweoogst, van de gerstoogst, van de wijnoogst, en wat het maar was. De eerstelingen zouden aan de Heer gegeven worden. Het is volstrekt hetzelfde. En de een deed nog eenmaal in vee. En de ander, de een was, had een ranch en de ander had een farm, zeggen ze dan in Amerika, weet je wel. Maar goed, maar fundamenteel, ze brachten elk het eerste van hun arbeid. En dat offerden ze aan de Heer. Dat is volstrekt in overeenstemming met wat later geregeld is. Met betrekking tot de eerstelingen dan wel eerstgeborenen. Dit is wat gebeurt. Wat is het verschil dan? En het antwoord is, dat verschil is er niet. Het verschil zit hem in het hart, de gezindheid van Abel en Kain. Nou ja, geloof. Even terug naar Hebreeën 11. Geloof is vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs is, ligt niet goed in het moderne Nederlands, maar en een aanwijzing, dat kan nog net wel. Maar een vaste grond. Der zaken die men niet, dat wil zeggen, nog niet ziet. Want het gaat om dingen die men hoopt, namelijk die men nog niet ziet. En geloof is een vaste grond voor die toekomende dingen. Het punt is namelijk dat geloof is vertrouwen op wat God beloofd heeft. Heeft gezegd. En God spreekt per definitie, zegt mijn Bijbel, over de toekomst. God zegt wat hij doet en doen zal. God vertelt waar hij mee bezig is. Dat is ook een logische gang van zaken. Want de vraag naar een rechtvaardige God vanuit een wereld waarin rechtvaardigheid feitelijk niet gekend wordt, die vraag kan alleen beantwoord worden door een rechtvaardig God die zegt waar hij mee bezig is en die ons vertelt waar het allemaal toe moet leiden. En dat is dan de verklaring voor de tegenwoordige gang van zaken. Het moet leiden naar een toekomst, naar een eindresultaat. Dat wij met het heden niet tevreden zijn, dat de wereld er niet ideaal uitziet, dat het anders zou moeten zijn, ja. En dan vragen we het aan de schepper en die zegt, ja, maar geduld. Geduld, ik ben ergens mee bezig. En wil je erin betrokken worden bij wat ik doe? Oké, dat kan. Wil je er deel aan hebben? Dat kan. Vertrouw op mij. Dat is het. En dus geloof is onderwerping aan wat God gesproken heeft en daarmee de vaste grond voor de dingen die men hoopt en een bewijs voor de zaken die men nog niet ziet, enzovoorts. En dat geloof was kennelijk bij Abel. Waar geloofde hij dan in? Nou, in ieder geval dat het zaad der vrouw ooit het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. In ieder geval. Oké, dat er ooit iemand zou komen die de aarde daadwerkelijk zou onderwerpen en daarover heersen. Dat er ooit een Adam zou komen, een laatste Adam, een tweede, die beelddrager van God zou zijn. Dat is toch allemaal aangekondigd? hiervoor al. En misschien nog wel het een en ander meer. Dat denk ik namelijk. Maar dat vinden we dan niet zwart op wit vermeld. Wat we wel zwart op wit vermeld vinden, is dat Abel geloofde. En dat betekent niet dat hij geloofde in het bestaan van God, want dat geloofde Kaïn ook. Ik zou niet weten waarom niet. Besloot, hij was religieus, dan moet je toch... Ik weet dat Karel de Linde het niet met me eens is, maar ja... Hij mag weten dat ik het met hem niet eens ben, maar hij ligt er ook niet wakker van. Dus vooruit. Maar als je toch religieus bent, dan moet je toch denkelijk geloven in God, toch of niet? En als je offers begint te brengen enzovoorts, dan moet je toch geloven dat die bestaat. Maar ja, de Bijbel zegt dat geloven de demonen ook. Populair is het altijd, gelooft de duivel ook. En zo is het ook, ja. Ja, maar dat is wel die figuur die zegt, is het ook dat God gesproken heeft? Heeft God dat wel zo bedoeld? Dat wil zeggen, men gelooft niet in wat God gesproken heeft. Dat is het punt. En Abel geloofde daar dus wel in. Mijn Bijbel zegt het zwart op wit. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht. En dat kon je aan de buitenkant niet zien. Maar ja, de Bijbel zegt ook, de mens ziet aan wat voor ogen is, dus we gaan het offer bekijken of ze het wel goed gedaan hebben volgens de regels. En die er niet waren, dus die passen we dan met terugwerkende kracht toe. En dan menen wij er iets in te zien wat niet klopt, want er moet toch iets verkeerd zijn daaraan. Voor Calvijn niet, want die zegt gewoon, het is uitverkiezing. Dan houdt het gauw op. En dan zegt hij, ja, maar staat door geloof. Dan zeg ik, ja, uitverkiezing houdt in dat God kiest wie er gaat geloven en wie er niet gaat geloven dus. Want God moet het je geven. Staat nergens in de Bijbel. En die ene tekst die men ervoor aanhaalt is uit zijn verband gerukt. Dat staat niet in de Bijbel. De mens moet geloven en ook van nature doet hij dat. Hij moet niet tot ongeloof komen. Hij moet niet gaan afwijzen. En dat is wat Kaïn deed. Die ging zijn eigen weg en in zijn eigen gedachten. Zie? Die deed het wel, maar had verder geen relatie met wat God gesproken heeft. En ik kan het makkelijk uitleggen, want Judas schrijft immers dat er zijn die de weg van Kaïn gegaan zijn. En als u mij vraagt, dat zijn er veel. Tot vandaag. Die wel religieus zijn, die rituelen volbrengen. En die misschien ook op zich redelijk goede mensen zijn, verhoudingsgewijs. Want ze hebben toch ook een geloof. Dat is niet zo, ze hebben een religie. Maar goed, heb je dat nog? En die moet je respecteren, zegt men dan. En dan moet je verdraagzaam zijn. Kaïn denkt dat hij het zo moet doen. En dan moet ik u zeggen, ja, maar God is zo verdraagzaam niet. Die laat zich niet passeren, maar dat is wat er gebeurt. En dat is wat met de mensheid in onze dagen gebeurt. Dat is onder mensen die zich christenen noemen. Zo van, ja, wat de Bijbel zegt, maar wij weten toch wel beter. Daar heb ik het vorige keer ook met die over gehad. Schiet me ineens te binnen, dus ik probeer mijn mond te houden nu. Maar daar staat wel in de Bijbel, het is de Heer een gruwel. Maar wij vertalen dat anders, wij weten wel beter. Het betekent alleen maar, ja, het is een misstap, het is een vergissing. Maar dat kan gebeuren. Enzovoorts. Men weet het beter. Ja, dat dachten de mensen toen. En God past zich aan de mensen. En dus staat het weliswaar zo in de Bijbel, maar dat is inmiddels veranderd.
Moet je vertalen deze tijd?
Ja, moet je anders formuleren zodat het past in onze moderne opvatting. Naar deze tijd. Dan krijgt de tijd de schuld, de klok. Dat is helemaal belachelijk. Maar dat heb ik helemaal nooit kunnen volgen, die redenering.
Dan heb je een groene bijbel, een vrouwen bijbel.
Ja, om rekening te houden met alle lange tenen en wat het maar was. En vooroordelen van de mensen en wat het maar is. Maar het komt erop neer, men wil dat woord van God niet. En men regelt het zelf wel. Dat heet een eigenzinnige godsdienst. Mark! My words, dat geldt niet alleen voor het gouden kalf. Een eigenzinnige, wij doen het zo, wij maken zo'n kalf, wij gaan er een feest vieren, noemen hem met de naam van God, de Heer, we gaan de Heer een feest vieren. Die heeft daar niet om gevraagd. En die wilde het ook niet, want die had trouwens gezegd, gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken enzovoort. Maar ja, het was democratisch, het was op verzoek van het volk en Aaron deed het dus. Enzovoorts. Zo, maar dat is niet alleen, dat is ook heel het judaïsme. Maar ik moet u zeggen, het christendom zoals wij het vandaag kennen, dat zich stelt onder wet, doet dat ook tegen de wil van God in. Dat is, nee, dat verzinnen, ik zal het u voorlezen. Er staat gewoon in Colossense, daar staat, indien gij dan met Christus gestorven zijt, Colossense hoofdstuk 2, vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld, dat is wet namelijk, zijt afgestorven, elders heet dat der wet gestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefde met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Het is helemaal een gedicht geworden. Op deze eerste dag van de week van de poëzie. Ja, maar goed. Welke dingen alle verderven door het gebruik. Slijten heet dat in gewoon Nederlands. Verderven door het gebruik. Wetten slijten. Door het gebruik. Naar de geboden en leringen der mensen. Dat ingevoerd laat ik altijd maar weer weg. Want het punt is dat geboden en leringen der mensen nou eenmaal over de datum gaan. Ze slijten. Het is net als je fiets. Maar de accu uit je fiets dan, voor mijn part. Maar ga maar een poosje mee en dan is het gebeurd. Er staat dus een datum op en dan moet je het weggooien naar het schijnt. Dat hadden wij vroeger niet hoor, maar in mijn jeugd was dat niet. Maar vooruit maar weer. Maar wetten wel, die verdwijnen, die verslijten allemaal. De welke wel hebben een reden van wijsheid, dat schijn moet ook weer weg. De welke wel hebben een reden van wijsheid, dat wil zeggen, er steekt wel een verhaal achter. Een reden, een redenering. Je kunt er wel bij argumenteren waarom wij die wetten hebben. Ze hebben een reden van wijsheid, maar het is eigenwillige religie, dienst. En ik zei al, religie, daar hoort het woord God eigenlijk niet in. Godsdienst. Dus ja, en dienst, ja, dat is een te algemene term, dus blijft wat moeilijk altijd, dit woord. Maar ze hebben een reden van wijsheid, er zit een verhaal bij, een filosofie. In eigenwillige dienst. Religie. In nederigheid en in het lichaam niet te sparen, want het lijkt op discipline en dat schijnt een verdienste te zijn. Ik geef het ogenblikkelijk toe dat dat een verdienste is. Maar als het een onderwerping is aan menselijke inzettingen, moet ik u zeggen dat dat voor God heus geen enkele waarde heeft. En zelfs als het onderwerping is naar goddelijke instellingen, dan nog heeft het geen waarde als diezelfde God die de instellingen gaf, ze al lang weer heeft teruggetrokken. Nou, daar staat hij voor toch, in vers 14 van Colossense 2. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, het welk enige wijze ons tegen was, namelijk de wet der geboden en inzettingen. Hij heeft zelf aan het kruis genageld. En Paulus in Galaten zegt, en als ik nou de wet ga prediken, dan stel ik mijzelf tot overtreder. Want in overeenstemming met de wet is de heerschappij van de wet beëindigd. Door de dood van de Heer Jezus, de dood van de testamentmaker, of hoe maar heet bij gelegenheid. En als ik daarna de wet ga prediken, maak ik mijzelf dus tot een overtreder van de wet. En toch, het staat zwart op wit in onze Bijbels, al eeuwen. Maar er zijn er die dat glashard doen. Ja, maar we kunnen niet zonder en we moeten er dankbaar voor zijn. En we zijn heel blij met de wet des Heeren enzovoorts. Niettemin, ook in die tradities waarin men zich stelt onder de wet des Heeren, volgde daarna een stuk van de genade. Men weet dat het toch niet kan. En dat je er niet blij van wordt en niet zalig van wordt enzovoort. Maar wat moet je er dan mee? Nou, niks. Laten staan waar het staat. En dat was het dan. Zie? En anders heb je een eigenwillige, zo heet het hier, vers 23. Een eigenwillige godsdienst. Nou, dat is wat gebeurt. En let u maar op, je vindt het overal. Er komen mensen bij elkaar, hebben ervoor doorgeleerd, dan gaan in een commissie zitten, ze gaan overdenken, met elkaar bespreken hoe de religie, hun religie eruit moet zien, hoe dat moet, wat de wetten en regels zijn binnen hun kerkgenootschap, wat ze met die mensen moeten. Laatst kreeg ik van iemand een mail, ik had hem eigenlijk moeten bewaren, ik heb hem weggegooid. Maar. Beste Rob, nou heet ik geen Rob, het lijkt er zelfs niet op. Dus beste Rob, wij hebben in onze gemeente, nou ja, en er komt er een verhaal over een meneer en een mevrouw die dan gescheiden zijn enzovoorts. En nou heeft die meneer na verloop van tijd heeft die een dame opgedoken. Dan denk ik, nou, dan valt het nog mee. Maar, nou, je weet het maar niet. Maar, en wat ze er nou in de gemeente mee moesten. Beste Rob, of jij Rob misschien daar dan enige bijbelteksten bij kunt aanleveren daarvoor.
Niet zo moeilijk, oordeel niet.
Ik heb teruggemaild, ik zeg, ik eet geen Rob, dus die mail is waarschijnlijk voor iemand anders bestemd. Maar bovendien, wij houden ons niet bezig met iemand anders zijn huwelijk. Ja, wat moet je, ja... Ik heb niks meer gehoord, logischerwijze. Ik vraag me af hoe dat bij mij terechtgekomen is. Er bestaat ook een site die heet Studiebijbel. En die van ons heet Bijbelstudie. Dus dat wil nog wel eens te langs gaan. Maar dit was, weet ik niet hoe dat gaat. Maar daar houden ze zich dan mee bezig. Met, er is niemand die wat om, daarom vraagt. Wat is het probleem eigenlijk? Het probleem is dat iemand iets niet stiekem doet. Dat is het eigenlijk. Wat is het probleem? Men wil alles in wetten en regels brengen en die zijn er dan niet, dan heeft men een probleem. En dan moet er ergens in de Bijbel een tekst gevonden worden. Ik weet niet wat ze nou wilden. Om het goed te praten of om het tegen te houden. Ik weet niet wat het... Begreep ik er ook niet uit, maar zoiets moet het geweest zijn. Maar waar bemoeien ze zich mee, weet je, dat wet. Je kunt je afvragen of mensen verstandig handelen, maar dat vraag ik me altijd af. Bij iedereen altijd, maar daar kan ik ook niks aan doen. Dat weet ik ook niet, daar heb ik geen idee over. Over mezelf, broeder. Nou, dat is waarschijnlijk ook niet altijd even verstandig, maar ja. Of ik er dan spijt van heb. Oh nee, er zijn dingen die waren niet verstandig, maar ik heb er ook geen spijt van. Het leven moet een beetje leuk blijven. Niet dan? Ja, of het verstandig is. Tjie. Waar je maar problemen van kunt maken. Dat is nou juist waar wij van verlost zijn. Weet je wat verstandig is? Te geloven in het woord van God. En hem te erkennen als Heer en daaruit te leven. Uit de rijkdom van Gods genade en in oprechte toewijding aan hem. En hoe dat dan precies moet, weet ik niet. Hoe dat ongeveer moet, ja, dat weet ik wel. Dat is wat de Bijbel ons leert. Hoe het precies moet, leert de Bijbel ons ook niet. En wat we hebben in Hebreeën 11 is, ja, door het geloof. Door het geloof was het Abel en door het geloof was het Henoch en door het geloof is het Noach en door het geloof is het Abraham enzovoorts. En dat is het dan. God heeft gesproken en dat woord van God zou de norm zijn voor onze levens. Dat wil zeggen dat we ons onderwerpen aan het gezag van de Heer en zijn woord. En hoe dat uitpakt, in verschillende tijden, in verschillende bedelingen, bij verschillende mensen, in verschillende omstandigheden, ja, dat weet ik ook niet. Over Abel lezen wij nog wel het een en ander in de Bijbel, met name in 1 Johannes, dat is de eerste Johannesbrief. In Johannes hoofdstuk 3. Waar staat in vers 11. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt. Dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn. Als je dan toch hebt over van den beginnen. Kom je al gauw op de eerste bladzijde van de Bijbel terecht. Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was. De uitdrukking uit den boze en ook in den boze is typisch voor Johannes. Met name ook in het Johannes-evangelie, waarin staat dat de hele wereld ligt in het boze, in de boze. En we kennen de uitdrukking ook uit het zogeheten onze Vader. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de verzoeker. Logischerwijze, maar het heet de boze. Want van u, en niet van die boze, is het koninkrijk. Maar die boze is dus inderdaad de duivel. En dus, niet gelijk Kaïn, die uit den boze was. Dus die stond toch aardig onder invloed van de slang uit de hof. Nog. En zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren. En van zijn broeder rechtvaardig. Wat hier verteld wordt, komen wij later, na Kaïn en Abel, in de Bijbel, nog wel enige malen tegen. Het verschijnsel van de twee, waarbij de een rechtvaardig is. Nou bestaan er geen rechtvaardige mensen, maar de Bijbel zegt dat God geloof rekent tot rechtvaardig, hè? Dus een gelovige dus. Waarbij de een dus een gelovig is en de ander niet. En u weet wat er dan gebeurt. Het is de ongelovige, de onrechtvaardige, die zich zo opwindt dat hij de rechtvaardige vervolgt. En in dit geval van Kaïn en Abel, hij sloeg hem dood. En een belangrijk voorbeeld van dit verschijnsel vinden wij in Ismaël en Isaac. En, want wij lezen dat Ismaël Isaac plaagde. Peste heet het tegenwoordig. Toch een beetje vreemd woord, maar vooruit. En in de gelaten brief wordt gezegd dat diezelfde situatie zich in onze dagen nog steeds voordoet. Zoek hem even op. Korinthe gelaten hoofdstuk 4. Vers 29. Toch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest was, alzo ook nu. Dat wil zeggen, degene die onder de wet leven, degene die hun eigen religie hebben, de religieuzen, vervolgen de gelovigen. Want dat is de strekking ervan. De een is uit vlees, de ander is uit geest. De een is religieus, is uit vlees. En de ander is uit de geest. Dat zijn de gelovigen. Ismaël vervolgde Isaac. En men lezen de context van Galaten. Daar gaat de hele Galaten brief over. En zeker dit stukje uit Galaten hoofdstuk 4. Dat gaat over het verschijnsel dat degene die inderdaad niet leven onder de wet, maar staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Met dank aan 5 vers 1 voor deze uitdrukking. Wel, degene die in de vrijheid staan, worden vervolgd door degene die onder de wet leven. Want dat komt omdat degene die onder de wet leven per definitie hoogmoedig zijn. Volgens de Bijbel. Degenen die onder de wet leven, doen dat omdat ze menen dat ze dat kunnen. Of althans daar een heel eind in komen. Althans daar een heel eind in kunnen komen. Zo van God zegt dat we dat moeten en wij denken niet dat we het kunnen. Maar als God zegt dat het kan, dan ziet hij toch wat in ons. Dat is ongeveer de argumentatie. En dus gaan we ons best doen om er wat van te maken enzovoorts. En daarmee ben je bij de hoogmoed en bij de geveinsdheid, de huichelarij van, ook van de fariseeën. Wij kennen dat allemaal uit de Bijbel, staat allemaal in de Bijbel. Het is niet maar een opvatting mijnerzijds of zo. Zo liggen die dingen. En geloof veronderstelt toegeven dat van ons niks te verwachten is. Wij zijn zondaren, maar wij zijn uit genade zalig geworden. Wij zijn afhankelijk van wat God ons geeft. Maar het zou je gedacht zijn wat hij ons geeft. Nieuw leven. En het daarbij behorende voedsel. Het zou je gedacht zijn wat dat voor een uitwerking heeft in de praktijk van onze levens. Dat brengt veel betere dingen tot stand dan wat de wet maar kan. Want de wet kan eigenlijk niks. Door de wet is kennis der zonde. Door de genade en door het woord van God is kennis van Christus. Het ene hangt samen met de boom der kennis des goeds en des kwaads, daar ga je aan dood. En het andere hangt samen met de boom des levens, dan leef je in eeuwigheid. Dat was een hoofdstuk hiervoor in Genesis. Die heb je toch, hè? Hopelijk. Hè? Het is hoogmoed, staat er, van Kain. En dan is er nog iets wat ik dan toch voor de gelegenheid dan maar vermeld. Dat is dat er staat in Hebreeën hoofdstuk 11. Door het geloof heeft Abel meerder offeranden goden geofferd dan Kain. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was omdat God over zijn gave getuigenis gaf. Dus Abel heeft getuigenis gekregen van God over zijn offer en daarmee over hemzelf. Namelijk getuigenis van God met betrekking tot de rechtvaardigheid en dus met betrekking tot het geloof van Abel. Begrijp je me goed? Wij weten dat het zo is en wij weten het omdat het in de Bijbel staat. Omdat het in de geschiedenis vermeld wordt. In Genesis 4 en hier ook wordt aangehaald. En dus spreekt Abel nog, ook nadat hij gestorven is, want dat is het idee, dat wij omringd worden door een wolk van getuigen, heet dat in 12 vers 1. Dat wil zeggen, er zijn zoveel mensen uit de oude geschiedenis, uit de Bijbelse geschiedenis, die getuigenis geven door hun leven en door het verslag daarvan van wat God in hun levens gedaan heeft en van de kracht van God. Maar wat er hier in dit vers staat, in Hebreeën 11 vers 4, is dat Abel zelf van God getuigenis heeft ontvangen met betrekking tot zijn rechtvaardigheid. De vraag is, hoe heeft God dan laten weten dat hij Abel rechtvaardig rekende, zijn geloof accepteerde, kortom ook zijn offer dus accepteerde. En gek genoeg, Dat zijn zulke simpele dingen, maar ze zijn niet algemeen bekend. Hoe het is, weet ik niet, maar ik meen me te herinneren, ik weet niet zeker of het echt waar is, maar ik meen me te herinneren dat wij waren op een zeer positieve, ik meen het bloedserieus, een zeer positieve christelijke school van gereformeerde signatuur, maar toen maar. En ik herinner mij zeker dat in een van die klassen, waarin je dan een jaar zit, want zo was dat dan, is het een jaar, een hele, hetzelfde lokaal ook, hè, één lokaal. En met één onderwijzer, meester of juffrouw, heel jaar. En in zo'n klaslokaal hingen dan van die kaarten aan de wand. Als je er een tegenkomt nu en je wilt kopen, kost het een vermogen. Maar ze hebben antiquarische waarden. Ik heb geen wanden over, dus ik kan nergens zo'n ding kwijt. Dus doe maar. Ik moet ze opstapelen, maar helaas. Maar van die platen ook bijvoorbeeld van de tabernakel en van de uittocht uit Egypte en wat het maar... Ja, van de tabernakel ook. Weet je, was dat van Noordhof, Groningen? Die platen, of kwam het uit Nijkerk, hoe heet dat? Weet ik ook niet meer. Maar van die prachtige lito's waren dat, hè. Bij de slechte kon je ze nog jarenlang kopen. En soms bij boekzaken vind je ze ook nog wel eens. Maar ze vragen er echt een vermogen voor. Maar ik herinner mij een plaat van Kain en Abel. Achter hun respectieve altaren.
Ja,
geen
rook.
Zie je, hebben jullie in dezelfde klas gezeten, of niet?
Ben ik van de Roos?
Hè?
Staat
ja.
Ja,
ja, dat is klassiek, hè? Dan gaat de rook van het altaar van Abel gaat recht omhoog. Ja. En van Kain verwaait het of zoiets. Ja. Maar dat wil maar niet omhoog gaan. Ja. Enzovoort. Ja. Maar zo was het niet.
Dat weet je niet.
Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Zo was het niet. Dit is heel simpel. Wat doet God als hij een offer... Hoe laat hij dat weten? Oh, dat
ja.
Hij...
ja, met Elia.
Ja, zeker. Ja, dit is niet moeilijk. Het is geen spitsvondigheid. De Heer geeft vuur uit de hemel. En dat is het dan. Dus die Kain heeft... bij gebrek aan de rondsom, denk ik altijd. Nou ja. Kain heeft bij zijn altaar zitten wachten en zitten roepen en zitten schreeuwen, waarschijnlijk toch tot de Heer, van zend vuur uit de hemel. Dat kwam niet. En dat is het dan. Daar zit je dan met je offer en met je enzovoorts. En als u zegt, ja, maar dan bad hij, wat je nou zegt, dan bad hij toch tot God. En dat is toch, dan moet ik u zeggen, ja, ik heb mensen zat uit mijn omgeving ook, die bidden tot God, ook dag in, dag uit en zo. Sommigen maken er een wedstrijd van, want een estafet is toch een wedstrijd, of niet?
Ja.
Nou ja, maken er een toestand van, en maar bidden, en maar bidden. En ja, zijn die mensen gelovig?
Ja.
Die zijn religieus misschien. En ze proberen God te manipuleren. Natuurlijk chargeer ik nu. Als u het niet wil begrijpen, hoeft het niet. Maar ik hou u maar een spiegel voor dan. Hoe ver gaat dat? En God heeft er gewoon niet op gereageerd. Trouwens, de Heer zei tot Jeremia, dat weet ook niemand meer tegenwoordig, behalve u natuurlijk. Maar de Heer zei tot Jeremia, denk erom Jeremia, dat je niet tot mij bidt voor dit volk. Sterker nog, hij zei, bid niet voor dit volk ten goede. Implicerend ten kwade mocht hij wel bidden voor het volk, voor het Joodse volk wel te verstaan. Bid niet voor het volk ten goede, bid niet voor het volk. Staat er menigmaal hoor in Jeremia. Want ik zal u niet horen. Of wil je toch bidden? Oké, maar bid dan voor de vrede van de stad waarin ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, enzovoort. Bid dan maar voor de vrede van Babel. Maar niet voor Jeruzalem. En dan kun je het wel toch gaan doen. Maar de heer zegt, ja, dat zal ik niet horen. Dit is een ongelovig volk. Zij dienen mij met de lippen, maar hun hart doen ze verre van mij. Ze hebben wel wat uiterlijke vorm. Dat lees je trouwens ook ergens. Ik meen dat het ook Petrus was, maar goed. Maar de kracht daarvan hebben ze verloochend. Dat wil zeggen, inwendig inderdaad, van de mens is er niks. Zie? Of zoals de man zei, wij schrijven de Bijbel, wij herschrijven de Bijbel. Dit is een fantastisch boek, maar we geloven er niks van. Ik wil geen namen meer noemen, want ja, dat heb ik al gedaan, is hier, dus toch maar. Ja, zo is dat. Nou, en dat is Kain. Kijk wat er gebeurd is, dat is simpel. Bij Kain gebeurde niks. Toen zat hij met zijn offer, de Heer nam het niet aan. En bij Abel kwam het vuur uit de hemel en verteerde het offer. Dat is de enige manier. Ik weet zo gauw niet meer waar het staat, het zal wel ergens een nummer die zijn. Daar lees je over de twee zonen van Aaron, dat wil zeggen de eerste twee zonen van Aaron.
Nabihu,
ik weet niet meer hoe ze heten, ze gehouden, dat zoeken we nog eens een keer op. Maar die zijn noodlottig aan hun eind gekomen, omdat ze vreemd vuur brachten op het altaar. Dat wil zeggen, die hebben zelf het vuur op het altaar aangestoken. En de Heer heeft ze gedood. En Aaron en de andere familieleden verplicht tot het niet dragen van rouw. Dat moest het volk dan maar doen, maar zij mochten het niet. Echt niet. Want ja, ze hadden als het ware gespot met de Heer die gezegd had, nee, altaar, er komt geen vreemd vuur op. Dat wil zeggen, de Heer geeft het vuur op het altaar. En ik zal u dat laten zien. Ik kan nog net even, denk ik, misschien. Ja, kan nog net even. In eerste plaats noem ik u Genesis 15. Om te laten zien hoe dat gaat in de Bijbel. Hè. Er komt gewoon vuur uit de hemel. Nou ja, gewoon. Genesis 15, vers. Daar heb je vanaf vers 7 het offer van Abraham, zo heet dat. En vers 17, het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, er was een rokende oven en vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Dat wil zeggen, dat deed de Heer zelf. Die bracht het vuur bij het offer en bij het altaar. Dit is een wat ingewikkelde, omdat het voor een deel een visioen is. Maar het gaat om een beginsel. Niet Abraham stak het aan, voor zover er vuur was, bracht de Heer dat zelf. En daarna noem ik u Leviticus hoofdstuk 9. Dat is in vers 24, want ik zei, het kan nog net, dus ik heb wat haast. Dat is bij de instelling van het priesterschap van Aaron, dat staat boven het hoofdstuk ook. Hè. Aaron bedient het priesterambt en dan lees je in het laatste vers, want een vuur ging uit van het aangezicht des Heren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. En als het ganse volk dit zag, zo juichten zij en vielen op hun aangezichten. Heb je dat? En meteen in hoofdstuk 10, we worden op onze wenken bediend. staat, en de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk erop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heeren, het welke hun niet geboden had. En toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heeren en verteerde hen. En zij stierven dus. Heb je dat? En vandaar dat de overgebleven broers de opvolgers werden van Aaron, namelijk Eleazar en Itamar. Maar toch maar. Het is duidelijk, de Heer geeft vuur op het altaar. Dat is hoe hij het offer tot zich neemt. Vervolgens hebben wij in Richteren, hoofdstuk 6, de geschiedenis van Gideon. Daar lezen wij in vers 20. En de engel God zei tot hem: neem het vlees en de ongezuurden, de matzes, ongezuurde koeken, en leg ze op die rotsteen en giet het sop uit. En hij deed alzo. Dat is meer soep dan sop trouwens. En, behalve in het Fries geloof ik. Maar, wat ingewikkeld geloof ik. Hè? Maar ja, oké. En hij deed alzo. En de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heeren bekwam uit zijn ogen. Zie, Gideon hoeft zijn offer niet aan te steken, dat doet de Heer zelf. En neemt met het vuur het offer tot zich. Dan hebben wij Richteren 13. Daar zijn we bij Manoach. Dat is de vader van Simson. En in vers 19 van Richteren 13 lezen wij: toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotsteen aan de Heer. Want ja, als er geen altaar is, dan neem je gewoon een rotsteen. Ja. Dat is ook in overeenstemming met de voorschriften trouwens. En hij handelde wonderlijk in zijn doen en Manoach en zijn huisvrouw zagen toe en het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heeren op in de vlam des altaars. En dat was het dan. De Heer steekt het vuur aan. En dat is niet de uitzondering, dat is normaal. Dat is de norm. Vervolgens zijn wij in 1 Kronieken 21. Dat is voor het eerst dat er geofferd wordt op wat wij later kennen als de Tempelberg. De plek waar de tempel gebouwd zou worden, op de dorsvloer van Arauna. Behalve dan dat het natuurlijk de plek is waar ooit Abraham Isaac offerde. Ja. En er staat er, vers 26 van 1 Kronieken 21, toen bouwde David aldaar de Heer een altaar en hij offerde brandofferen en dankofferen. Als hij de Heer aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Nou, dat was het dan. En dan staat er dat het die plek is en dat het de plek wordt van de tempel. En zo gaat die geschiedenis ook verder. Maar het blijft hetzelfde verhaal. De Heer zendt vuur uit de hemel en accepteert daarmee het offer. Dat krijgen wij vervolgens ook in 2 Kronieken. Hoofdstuk 7 bij de inwijding van de tempel van Salomo. Twee Kronieken 7, vers 1. Als nu Salomo voleind had te bidden, dat is bijna heel hoofdstuk 6. Gebed bij de inwijding van de tempel. Als nu Salomo voleind had te bidden, zo daalde het vuur van de hemel en verteerde het brandoffer en de slachtofferen en de heerlijkheid des Heeren vervulde het huis. En dan vers 3. En als al de kinderen Israëls dat vuur zagen afdalen en de heerlijkheid des Heeren over het huis, zo bukten zij met hun aangezichten ter aarde op de vloer en aanbaden en loofden de Heeren dat hij goedig is, dat zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. En dat men dus afhankelijk is van wat God geeft, van de goedgunstigheid Gods. Dus nederigheid en onderwerping. Dat hangt met elkaar samen.
Dus dit die geest des Heeren die in het tempel
introk.
Kun je dat zo noemen? Dat is bij de
tabernakel. Ja, zo wordt het beschreven. Ja, als er staat de heerlijkheid des Heeren vervulde het huis, dan is er waarschijnlijk zoiets als die wolkolom, zoals hebben wij in de dagen van de tabernakel. Op een of andere wijze is daar de uitdrukking van. Later wordt de term gebruikt bij in de visioenen van Ezechiël. In de eerste hoofdstukken, de heerlijkheid des Heeren. Met die cherubim en zo, weet je wel. Ja. En in de tempel had je trouwens ook die cherubim, al was het maar op de Ark des Verbonds. Maar zo, maar dat is nou verder niet aan de orde. Dan hebben wij nog de bekende geschiedenis van 1 Koningen 18. Ja, die is vermakelijk, vind ik persoonlijk. Ja, de Bijbel drijft sowieso de spot met alle afgoderij. Dat vraagt er ook om, natuurlijk. Het is het verhaal van de kleren van de keizer, onder andere. Dat kent u toch, hè? Dat, ja. Een hoax. Nou ja. 1 Koningen 18... waar wij lezen dat die Baal, u weet dat, daar hebben die altaren gemaakt, de een voor Baal en een voor de Heer. En zo zouden we eens even kijken wie de echte God is. Het is een beetje komisch allemaal. Dus ja, dan mogen die Baalpriesters mogen eerst. Dat is leuk, want dan duurt het heel lang, dat hele verhaal. En dan wordt het ook spannend van, want anders is er natuurlijk ook weinig aan. Dus die, ja... Ik vind het wel goed bedacht. Dus die Baalpriesters mogen eerst. Dus die beginnen zich, die beginnen te bidden en nog eens te bidden, nog eens te bidden. En te snijden en te dansen en zichzelf te pijnigen. En alle dingen die we uit welke religie dan ook kennen. Om God maar te vermurwen. In de hoop dat God het niet langer kan aanzien en zegt, nou ja, hier moet maar een eind aan komen. Dat vind ik dan ook, hè, er moet maar een eind aan komen. Zo van, er moet maar een eind aan komen, laat ik dan maar... doen wat ze me vragen. Het is toch herkenbaar, hè? Het is toch, ja, maar dat heeft een profetische betekenis natuurlijk, hè? Maar toch maar. Maar dat is dus wat ze doen. 450 profeten van Baal en wat het maar was. Nou goed. Maar het geschiedde de hele dag en er was geen antwoorder en geen opmerker, staat er dan in vers 29. En toen zei Elia, oké, dat was het dan wel, laat mij nu maar even. En hij maakte een altaar met een groeve rondom het altaar van 2 maten zaads breed. En het hele zaakje werd nog doordrenkt met water. Enzovoort, zo'n idee dat je dat in de brand kon krijgen, dat, ja, dat was eigenlijk absurd. Dat kon eigenlijk helemaal niet. En dat deden ze ten tweede en ten derde malen. En het water liep rondom het altaar, vers 35. En heel die gracht eromheen, die greppel eromheen, ook helemaal gevuld met water, allemaal op de karmel. Nou ja. En het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde dat de profeet Elia naderde, vers 36, en zei, Heere God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend wordt dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. En toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Dat wil zeggen, niet alleen wat op het altaar was, maar het hele altaar. En alles wat erbij hoorde. En dan denk ik vandaar dat je het vandaag niet terugvindt. Maar ja, het is ook al heel lang geleden natuurlijk. Maar het is ook niet te vinden waar dat geweest zou moeten zijn. Het is helemaal, het hele altaar is weg. Kijk, dat dat een beeld is van... Het is een beeld zelfs van de opname van heel de gemeente. Het altaar, alles wat erop is. Dat verdwijnt. Ja, dat is het. Maar ja, dat is nou mijn punt niet. Het punt is natuurlijk gewoon ook historisch hoe dat gaat en hoe men het verwachtte. Men verwachtte ook dat Baal het zaakje in brand zou steken van de Baalpriesters. Onder dwang van al die priesters die zich daarmee bemoeiden dan. De hele godsdienstige toestand. Maar het helpt niks, er gebeurt niks. Zie? En aan de andere kant... De Heer doet wat onmogelijk leek. Niet alleen er geeft vuur uit de hemel, maar bovendien het hele altaar en alles wat erbij hoort verdwijnt, neemt de Heer tot zich. Zie? Nou ja. En zo verder. Ik hoop dat dat duidelijk is. En als dus de Bijbel zegt dat God getuigenis gaf van de rechtvaardigheid van Abel, dan weet u nu wat er gebeurde. Er kwam vuur uit de hemel. En Kalin zat ernaast bij wijze van spreken. Niet noodzakelijk. Maar je in gedachten heb je dat. Er komen die platen aan de wand natuurlijk. Alsof het dezelfde dag was. En dezelfde tijdstip van de dag. Maar Kalin zat daar met zijn offer en er gebeurde helemaal niks. Maar zo werkt het. Tot vandaag. En het probleem is, dat is wat Judas schrijft. Dat de mens de weg van Kalin gaat. En ook velen die zich voor gelovigen uitgeven, gaan de weg van Kain. Ze zijn wel religieus, maar ze zijn niet gelovig. Dat is waarom ik altijd roep, ik ben wel gelovig, maar ik ben niet religieus. Op geen manier. Alsjeblieft niet. Ik ben gelovig, ik ben verlost van religie. We zijn niet Ismaël, maar Isaac. En dus worden wij vervolgd. Door Isaac. Er zijn er die kunnen ons niet uitstaan. Omdat we ons... Dat is Ismaël. Zeker Ismaël. Wij hebben ons onttrokken aan Ismaël. Wij horen bij Isaac. En wij worden vervolgd door Ismaël. Door degene... Ja, oh, dank u wel. Door degene die... Ja, ik vergis me wel eens in die namen. Maar wij worden vervolgd door degene die religieus zijn. En die zeggen, dat kan toch zomaar niet? Je kunt er zomaar niet vrijblijvend in een zaaltje van het Rode Kruis... Al is het dan een kruis. Maar in een zaaltje van het Rode Kruis bij elkaar komen... zonder een gebreviteerde aanbiddingsleider of... Die term heb ik ook ergens vandaan, hoor. Maar goed. Dat kan toch niet zomaar? En waar blijft dan de tucht, zei de broeder? Waar blijft dan de tucht in de gemeente? Ik wist weer niet wat ik zeggen moest toen. Welke tucht? Dat kan toch niet, zei hij. Ze, nou, wij doen het al jaren zo en dat kan dus wel. Dus, ja, wat moet je daarop zeggen? De tucht. We hebben één hoofd, dat is de Heer. Ik vertrouw daar ook op. Zo gaat dat. En dat is het dan. Ja. Of het dan alles helemaal naar onze wens gaat. Nee, dat niet. Maar daar gaan wij ook niet over. Dat is niet onze opdracht. Beste Rob, het is niet een... Misschien luistert die man nog ooit naar deze opname. Die me dat schreef. Of Rob zelf, dat kan ook. Ja, wij gaan daar niet over. Nee, echt niet. Waar wij voor verantwoordelijk zijn, is te horen naar het woord van God en daaruit te leven. Als u dat ook wilt, ontmoeten wij elkaar. Als u nadert tot de troon der genade, en ik ook, dan ontmoeten we daar elkaar en daar zijn we met elkaar verbonden. En al het andere is flauwekul. Dat is show, dat is, iemand noemde het vroeger, ik weet niet meer wie het was, die had het altijd over christelijk amusement. En hij bedoelde niet wat wij normaal amusement noemen, maar gewoon dat georganiseren, al die toestanden allemaal. Dat houdt de mensen bezig, het leidt ze af, vandaar amusement. Maar het brengt je niet bij de Heer, daar heeft er niks mee te maken, maar die staat daar buiten. En als we ons bewust waren van de Heer in ons midden, dan vragen we niet best erop, heb je een paar teksten bij de hand om zoiets te regelen in het leven van iemand anders. Echt niet. De Heer gaat erover. Ik zeg altijd, als je echt gelooft dat de tafel des Heeren is en dat wij aanzitten, dan houden wij onze mond. Want hij zit aan het hoofd van de tafel. Op welke plek dat dan ook maar wezen mogen. Begrijpt u wel? Want hij is het hoofd van de gemeente. Christus. En ik zou niet graag de indruk wekken de plaats van Christus in te nemen. Die kennen we. Dat heet de antichristen. Die zijn er in onze dagen ook, zegt de Bijbel. En zo één komt er nog in optima forma in de toekomst. Maar dat gaat ons allemaal niet aan. Kortom, wij zouden, en dan ben ik terug bij de brief van Judas. Wij zouden het gezag erkennen van de Heer en van zijn woord. En ons daar niet boven stellen. Dat is de algemene strekking van de brief. En als wij ons daar wel boven stellen, dan weet de Heer ons te vinden. Dan komt een oordeel. En dan kun je weer van voren af aan beginnen in de brief. Want in het verleden heeft God dat gedemonstreerd, dat hij dat doet. Vroeg of laat, bij gelegenheid, komt daar een oordeel over. Dus de oproep is om bij hem te blijven, op hem te zien. En dan is hij degene die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Dat is het ene laatste vers van deze brief en dus de climax en conclusie van heel de brief. Maar daar zijn we nog niet, dus volgende keer verder. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor het voorrecht dat we mogen leven uit uw hand en in het bijzonder uit de rijkdom dus van uw genade. Wij danken u dat u ons verlost hebt van al die banden waar de natuurlijke mens onder gebukt gaat en waaraan hij zich probeert te ontworstelen wellicht. Maar we danken u dat u het bent die ons geplaatst hebt in de vrijheid, zodat we kunnen zingen over onze heiland. Hij brak al mijn banden en maakte mij vrij. Wij danken u daarom voor die vrijheid waarin u ons gesteld hebt, voor de genade waarin wij staan en waartoe wij de toeleiding hebben. En daarmee voor deze avond waarin wij in alle eenvoud, maar ook in alle ernst, uw woord mochten openen en ons mochten oriënteren op deze meest eenvoudige Bijbelse waarheid. We danken u dat we u kennen als die God die gesproken heeft en die niet laat varen het werk uw handen. Een God die getrouw is aan wat hij gesproken heeft, zodat uw woord en daarmee het geloof daarin de vaste grond is voor de dingen die wij verwachten voor de toekomst. Wees u dan ons nabij met de kracht van dat woord en van uw genade om Christus wil. Amen.